Goedemorgen allemaal. Staat hij aan? Wel aan. Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in Kerk aan het Plein. Fijn dat u hier bent gekomen, ondanks de wind en alles wat u tegen had kunnen houden. Ik zou zeggen, kijk even om u heen. Ik wens elkaar ook even een hartelijk welkom en een goedemorgen. Na deze dienst is er achter in de kerk koffie, thee, limonade en koek. Dan kunt u elkaar nog verder ontmoeten en met elkaar nog verder kennis maken als broers en zussen, zodat we elkaar ook goed kunnen leren kennen. Tijdens deze dienst is er bijbelklas voor de groepen 1 tot en met 8. Achter in de kerk verzamelt Johan jullie allemaal bij elkaar en neemt jullie mee naar de overkant. En daar is de bijbelklas. Deze dienst wordt geleid door Gerald Wieske en ik wens u een goede gezegende dienst onder de zegen van onze Heer.
Ja, goedemorgen. Mijn naam is Gerald Wieske. Ik ben lid van de gemeente in Barneveld, maar eigenlijk lid van ook deze gemeente. Zo voel ik het in ieder geval wel. De laatste keer dat wij hier waren was het nog... Zag het er allemaal nog heel anders uit, maar het is een prachtig mooi gebouw geworden. Fijn om hier te zijn. Ik wil heel graag even een mededeling maken. Het zal wel een dienst worden met ook allerlei mededelingen tussendoor. Maar dat is ook voor de gemeenteleden die ook in Barneveld wel bekend zijn. Al langere tijd zijn we op zoek naar een nieuwe predikant. En dat was best wel een moeilijk proces. Het is voor de dominee Buursma ook fijn dat er iemand bij zou komen. Toen hebben we op een gegeven moment zijn we bij dominee Wilmer Blijdorp uitgekomen, uit Brunsum. En in eerste instantie was het voor hem heel lastig om dat beroep aan te nemen, omdat vanuit zijn eigen gemeente in Brunsum mensen ook nog heel graag wilden dat hij zou blijven. We hebben wel, de beroepingscommissie heeft wel het lijntje met hem vastgehouden en elke keer bij hem neergelegd of hij nog open stond voor een beroep. En nu is na een best wel lange tijd heeft hij aangegeven dat hij het beroep naar Barneveld aanneemt. Dat betekent dat we dus een nieuwe predikant hebben die waarschijnlijk ook wel hier in Voorthuizen regelmatig voor zal gaan. Daar zijn we heel erg blij mee en zullen we straks ook voor danken. Goed. Laten we de dienst beginnen. Ik ga jullie groeten in de naam van de Heer. En daarna gaan we twee liederen zingen. Ere zij aan God de Vader. En daarna een machtig maker. Ik wil jullie vragen om tussen die twee liederen even een moment stil te zijn. Zodat we onze harten en onze gedachten even helemaal hier van deze aarde op God kunnen richten. En daarna spelen Roel en ik, we hebben samen afgesproken dat ik ook eventjes mee zal spelen, lied 617. Dan zingen we daarna dat andere lied. Zullen we daarvoor gaan staan? Ik mag jullie namens de Heer begroeten met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Er is genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen.
Thank you.
Goed. We hebben allemaal weer een week erop zitten. We zijn allemaal weer druk geweest met onze dingen. We zijn vanmorgen opgestaan. En we staan hier voor Gods aangezicht. We hebben allemaal te maken met onze zorgen. Misschien ook met onze zwakheden. En het is goed om, als je voor het aangezicht van God komt te staan, om dat te erkennen. Want als wij dat erkennen als mensen, dan is onze God barmhartig. En hij neemt je dan aan. En het is ook goed om dat samen te doen. Dat te erkennen dat we zwakke mensen zijn. Het zal vanmorgen in deze dienst op een bepaalde manier ook centraal staan. Laten we dat samen doen door een gebed te zingen. Genadig Heer die al mijn zwakheid weet. Zullen we samen bidden? Heer onze God en Vader in de hemel, we komen vanmorgen in dit gebouw bij u. Heer, en we komen bij u omdat we u willen prijzen en u willen loven dat u onze Vader bent. Dat u machtig bent, dat u zelfs almachtig bent. Heer, we kunnen dat woord uitspreken, maar als we daar goed over nadenken, dan is dat een enorm woord wat we uitspreken. U bent ook enorm, u bent ook geweldig en u bent ook enorm groot. Heer, en in uw grootheid en in uw majesteit heeft u ervoor gekozen om om te zien naar mensen zoals wij. U bent naar deze wereld gekomen om het licht voor deze wereld te zijn. Heer, en we mogen ons aan uw Zoon Jezus Christus vastklampen. Vader, en geef dat wij in onszelf ontdekken waarom dat nodig is. En het is goed om dat elke dag weer te beseffen als mensen waarom dat nodig is. Heer, het is nodig omdat we zwakke mensen zijn. En het is geen leuke boodschap. We horen liever dat we goede mensen zijn. Of geweldige mensen. Of dat we de dingen allemaal heel erg goed doen. Maar Heer, zo is het niet. Dat is niet de realiteit. En toen u hier op aarde was, toen u hier rondliep, heeft u dat ook willen leren aan de mensen om u heen, dat we zwakke mensen zijn. Heer, en toch hoeven we daar niet in te blijven, want u tilt ons op. En als we dat erkennen, heren, dan mogen we bij u welkom zijn. En dan heeft u een leven voor ons klaar liggen, waarin we dicht bij u mogen zijn, waarin u dicht naar ons toe komt. Heer, wilt u dat ook vanmorgen geven? Hoe we hier ook zitten, heer, dat we uw evangelie mogen zien. En dat we straks als we dit gebouw verlaten, dat we opgelucht dit gebouw verlaten. Omdat we het evangelie hebben gehoord. Het goede nieuws van uw Zoon, Jezus Christus. Heer, wilt u ons zo een gezegende dienst geven? En iedereen zegenen die een rol heeft. En wilt u ons horen in Jezus' naam. Amen. Jongens en meisjes, ik kijk even rond. Ik zie daar twee jongens zitten. En daar zie ik een jongetje zitten. Jongens en meisjes, wat fijn ook dat jullie er zijn. En we hebben voor jullie ook, ik heb voor jullie ook even een lied uitgekozen. En dat is het lied Ik was hongerig. En dat gaat erover dat je in je leven dingen doet. Goede dingen. Misschien eens een keer een vriendje helpt die gevallen is. En je denkt, ik kan twee dingen doen. Ik kan hem laten liggen of ik kan hem helpen. Nou, de Heer Jezus zegt, als jij dat soort dingen doet, dan doe je dat eigenlijk voor mij. En we willen graag samen met jullie dat lied zingen. Ik was hongerig. Bijbelklas nu, hè? Ja, veel plezier. Betty Kleijer zal vanmorgen met ons de lezing doen. Ik sprak haar vanmorgen even. En we zeiden tegen elkaar dat het gedeelte wat we lezen, dat komt uit de bergrede van de Heer Jezus. En dat zijn eigenlijk twee hoofdstukken. Het mooiste zou zijn als we dat die beide hoofdstukken, 5, 6, dat zijn 3 hoofdstukken, lezen met elkaar. Dat is natuurlijk wel heel erg veel. Dus er wordt een deel uitgelezen. En Betty zal dat vanmorgen met ons doen.
Uit de bergrede ben ik zo te verstaan? Ja. Uit de bergrede en dan vanaf vers 21 van dit hoofdstuk stelt Jezus met gezag tegenover enige al oude opvattingen over Gods geboden zijn uitdrukkelijke en ik zeg jullie. Dan beginnen we bij vers 33. Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd: leg geen valse eed af. Voor de Heere gedane geloften moeten worden ingelost. En ik zeg jullie dat je helemaal niet moet zweren. Nog bij de hemel, want dat is de troon van God. Nog bij de aarde, want dat is zijn voetenbank. Nog bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Zweer evenmin bij je eigen hoofd, want je kunt nog niet één van je haren wit of zwart maken. Laat jullie ja, ja zijn en jullie nee, nee. Wat je daaraan toevoegt, komt voort uit het kwaad. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, een oog voor een oog en een tand voor een tand. En ik zeg jullie, je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook je linkerwang toe te keren. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt 1 mijl met hem mee te gaan, loop er dan 2 met hem. Geef aan wie iets van je vraagt en keer je niet af van wie geld van je wil lenen. Als jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten, en ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. En dan lezen we verder in hoofdstuk 7 vanaf vers 13. Ga door de nauwe poort naar binnen, want de brede weg die velen volgen en de ruime poort waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven. En smal de weg er naartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. Pas op voor valse profeten die in schaapskleren op jullie afkomen, maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? Zo draagt elke goede boom goede vruchten. Maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? En hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam? En dan zal ik hun recht uitzeggen. Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters.
Dankjewel, Ben. We zingen in aansluiting op wat we hebben gelezen op Psalm 119, vers 49. Goed, de tekst van vanmorgen, het gedeelte waar we in het bijzonder bij zullen stilstaan, is Matteüs 7. En dan gaat het vooral om vers 13 en vers 14. En ik wil die vers nog even een keer met jullie lezen. Daar zegt Jezus: ga door de nauwe poort naar binnen, want de brede weg die velen volgen en de ruime poort waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven en smal de weg ernaartoe en slechts weinigen weten die te vinden. Laten we na de preek zingen opwekking 642. Broers en zussen, ik moet heel nodig eens bij mijn buurman langs. Mijn buurman is een oudere man en hij woont al jarenlang alleen. Zijn vrouw is een aantal jaren geleden overleden. En hij snapt het wel dat ik niet langskom. Hij zegt hij dat wel begrijpt, maar ik heb het gevoel dat hij steeds meer vereenzaamt, steeds eenzamer wordt. Komende week zou ik wel naar hem toe willen, maar mijn agenda begint alweer aardig vol te lopen. Ik heb een 40-jarig huwelijksjubileum en daar moet ik mijn gezicht laten zien. Gemeenteavond, daar kan ik ook niet wegblijven. Wat zal men wel niet van mij denken als ik daar niet kom? En etentje met vrienden. Heb ik afgesproken, ik heb beloofd dat ik zou komen. Ik moet nodig eens bij mijn buurman langs. Jezus zegt: ga naar binnen door die ene smalle poort. En we gaan vanmorgen naar drie dingen kijken: naar de brede weg, de smalle weg en de nauwe poort. Dus de brede weg, de smalle weg en de nauwe, smalle poort. Nou, eigenlijk heel overzichtelijk, denk ik. De brede en de smalle weg. Toen ik als klein jongetje, ik ben geboren in Drachten. En mijn vader zat in de kerkenraad. Voor mijn gevoel zat hij zijn hele leven zo'n beetje in de kerkenraad. Ik mocht een keer met hem mee en daar hingen wat schilderijtjes van dominees. En daarnaast hing ook dit schilderij. Ik kan me herinneren dat ik als klein jongetje daar naar heb staan kijken. En als je er goed naar kijkt, en het is best wel lastig om te zien, maar als je er goed naar kijkt, dan zie je daar van alles op. Het is een schilderij uit 1875. We weten niet wie het geschilderd heeft. Aan de linkerkant de brede weg. En als je goed kijkt, dan zie je daar een bord met welkom. Een ruime poort waar je doorheen kan. En langs die weg is van alles te vinden. Allemaal werelds vermaak. Een danszaal. Een schouwburg. Een goktent. En aan het eind van die weg, als je goed kijkt, kan je dat wel zien. Zie je een groot vuur waaruit donkere rookwolken opstijgen. Een best heftig beeld. Op de rechterkant van deze plaat zie je een heel klein, onopvallend poortje in de stadsmuur. Moet je goed kijken, dan kan je het wel zien. En daarachter een smal paadje met slechts hier en daar een paar mensen. En langs dit pad zie je een zondagsschool, de kerk, een diaconessenhuis. Maar dit paadje eindigt bij een gouden stad op de berg. Nou, onlangs is deze plaat gemoderniseerd. Daar is die. De brede weg is het bord met de poort met welkom erop vervangen door een groot gouden kalf. Je ziet er nu een beeldscherm met een verleidelijke vrouw. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de maatschappij die steeds meer verseksualiseert, om dat zomaar eens te zeggen. Een supermarkt die elke dag open is. Een volgeladen boodschappenkarretje dat de genots- en de gemakscultuur moet voorstellen. Gemak, lekker, voordeel. En een jongen aan de rand van een vijver die met een spuit zichzelf een shot heroïne toedient. En verder zie je een bank met een pinautomaat. Een café, een knokpartij, een motor, een sportwagen. Allemaal dat soort dingen. De rechterkant is niet zoveel veranderd. De leeuw is een dinosaurier geworden. De hagepreek, de kerk en de zondagschool, ze zijn er nog. Het kruis ook. Dat zag je op die vorige plaat ook. Alleen nu is het geen crucifix meer. Nu hangt het beeld van Jezus er niet meer aan. Dat is wel een verschil. Maar de boodschap van beide platen blijft wel hetzelfde. En laat ze ook eigenlijk niet heel duidelijk zien wat Jezus bedoeld heeft. De brede weg, dat is de weg van de ongelovige mensen. De wereldse mensen met seks en drugs en uitspattingen. Alcoholmisbruik en dat soort dingen. Of van mensen die zich alleen maar christen noemen, maar er eigenlijk helemaal niks aan doen verder. Als je vroeger zei, Frits is de brede weg opgegaan, dan bedoelde je, Frits heeft met God en met het geloof gebroken. En hij is het verkeerde pad opgegaan. En die smalle weg, dat is natuurlijk de weg van de mensen die trouw naar de kerk gaan. Catechisatie, vereniging, dat je je best doet op je werk en op school, dat je op tijd je kerkelijke bijdrage betaalt. Kortom, de smalle weg, dat is de weg van de mensen die er serieus mee bezig zijn. Als dat het onderwijs van Jezus is, dan zouden we de dienst nu eigenlijk wel kunnen stoppen en wel naar huis kunnen gaan. Want dan zou ik tegen jullie kunnen zeggen, je weet wat je te doen staat. Maar de vraag is of Jezus dat echt bedoeld heeft. Is het wel zo overzichtelijk? Wat bedoelde Jezus? Tegen wie heeft hij het hier bijvoorbeeld? Nou, hij spreekt hier tegen de Joden, en dat waren de mensen van Gods eigen volk. Hoe zag je leven er toen uit? Je was veel bezig met godsdienstige zaken, wetten en regels, passen en meten, nadenken over wat wel of niet door de beugel kan. Zo had je dat geleerd van de voorgangers. Dat waren de deskundigen die ervoor geleerd hadden. Ze wezen je de weg naar de hemel. En dat was de weg van de wetsonderhouding. Regels. En die weg, die prezen de rabbijnen in die tijd ook letterlijk aan als, notabene, de brede weg naar de hemel. Boven de deur van de huizen waar zij les gaven, schijnen bordjes te hebben gehangen met de poort. Kom binnen, want achter deze poort krijg je les over de brede weg naar de hemel. Kijk, en daar heeft Jezus het over als hij over de brede weg begint. Vele mensen volgen die weg. Maar, zegt Jezus, en dat is schokkend, die weg loopt uit op de ondergang. Op de hel. Dat is schrikken. De brede weg van die serieuze, precieze wetgeleerde, de weg naar de hel. Waarom dan? Nou, hoe gaat het op een brede weg? Op een brede weg, daarop komt het als je goed kijkt niet zo precies. Vergelijk het maar eens met een snelweg, zoals je op het plaatje ziet, met 4 rijstroken. Je hebt uitwijkmogelijkheden. Meestal kun je wel links inhalen. En als je moet ook wel rechts. Met andere woorden, je kunt om obstakels heen. En als je voorzichtig rijdt, of als je voorzichtig wat wisselt van rijstrook, is er altijd wel een gaatje te vinden. Ik moet me denken aan een voorbeeld uit mijn eigen leven. Wij gingen een keer naar de promotie van mijn schoonzus in Amsterdam. En we zaten met z'n allen in de auto. En als je bij een promotie te laat komt, dan kom je er niet meer in. Dus wij reden Barneveld uit. En vielen. En niet zo kleintje ook, want we zaten muurvast. En in het begin, we waren op tijd weggegaan, dus wij hadden nog wel zoiets van, oh, dat kan nog wel. Maar op een gegeven moment begon het toch wel wat spannend te worden bij ons in de auto. Je ziet dat misschien wel voor je. Het blijft heel rustig bij ons in de auto altijd. Maar we moesten wat. En toen zei mijn vrouw tegen mij, en ik ben eigenlijk niet zo'n held. Ze zei, we kunnen wel over de vluchtstrook gaan. Nou, dat is natuurlijk voor mij in ieder geval geen optie. We hebben er even over nagedacht. En op een gegeven moment begon het wel veel meer te kriebelen. En uiteindelijk zijn we toch over de vluchtstrook gegaan. Ik vertel het hier aan jullie. Ik hoop dat jullie het verder geheim houden, dit soort dingen. We hebben een kilometer over de vluchtstrook gereden. En na een kilometer konden we weer invoegen. En toen was die file ook voorbij. Ik zal jullie niet vertellen wat voor gebaren er allemaal naar ons gemaakt werden vanuit die andere auto's. Maar we zijn op tijd in Amsterdam gekomen. Dit voorbeeld is wel een mooi voorbeeld dat je op een snelweg met zoveel rijstroken altijd wel een uitweg kan vinden. En dat is precies hoe het in Jezus dagen ging. Iedereen zocht naar mazen in die wet. slimme ontsnappingsmogelijkheden. Kijken hoeveel speelruimte je had, zodat je je niet schuldig hoefde te voelen. Jezus geeft daarvan voorbeelden. Bijvoorbeeld leerden ze, als je een eed zweert bij God, dan moet je je daaraan houden. Anders misbruik je Gods naam en dan laster je hem. Daarom is het handiger om te zweren bij de hemel, of de aarde, of bij de haren van je hoofd. Dan hoef je je namelijk niet aan die eed te houden. Want het is geen echte eed. Je hebt Gods naam toch niet gebruikt? Zoeken naar speelruimte. Creatief omgaan met de regels, zodat je je niet schuldig voelt. Je had bijvoorbeeld ook geleerd, als je vader en moeder oud worden, dan moet je voor ze zorgen. Eventueel ook met geld. Maar als je nou zei, dat geld ga ik offeren aan de tempel van God, nu of later. Ja, dan was je ontslagen van de verplichting aan je ouders. Want God dienen is toch mooier dan mensen, toch? En arme ouders konden daar moeilijk iets van zeggen. In diezelfde lijn ligt dat voorbeeld uit de inleiding. Ik heb geleerd, je moet er ook voor je buren zijn. En ze niet laten vallen. Mijn buurman zit hele dagen alleen. Maar ik heb ook geleerd, ik moet trouw mijn werk doen. En ook moet ik met mijn gemeenteleden meeleven. Er wordt ook van mij verwacht dat ik mijn gezicht laat zien op die receptie. En ik heb trouwens ook vrienden met wie ik net dat etentje had afgesproken. En ik heb geleerd, wat je belooft, moet je ook doen. Maar waar ben ik zo op die manier dus mee bezig? Ik zoek naar een redenering, een uitwijkmogelijkheid of een uitvlucht om er zo goed mogelijk doorheen te komen. Ik schep voor mezelf wat speelruimte, zodat ik me niet schuldig hoef te voelen. Ook als ik niet naar mijn buurman ga. Of niet naar die receptie. Of niet naar mijn vrienden. Kijk, en volgens mij bedoelt Jezus zoiets met de brede weg. Die brede weg, dat is een weg waarop jij al redenerend jezelf wel overeind weet te houden. Ik hou me aan de regels. Ik hou me aan de geboden. Maar het moet wel haalbaar zijn. Dus zorg je ervoor dat je voldoende ruimte overhoudt om links of rechts een beetje om allerlei plichten heen te lopen. In grote lijnen doe ik wat men of de kerk of God van me verwacht. Ik betaal keurig mijn kerkelijke bijdrage. Ik besteed mijn kostbare geld verder alleen aan verantwoorde zaken. Ik ga niet het slechte pad op van drank, drugs, gokken of vreemd gaan. Oké, er ontbreekt wel eens wat. Maar in grote lijnen heb ik mijn leven toch al aardig op orde. Ik ben op de goede weg. Maar dan vraagt Jezus, en hij vraagt het ook vanmorgen aan ons. Weet je wel zeker dat dit de goede weg is? Hoe zit het met je ouders die verkommeren in een bejaardenwoning? Hoe zit het dan met die buurman die vereenzaamt, omdat jij, kerkelijk meelevend als je bent, je gezicht overal moet laten zien? Hoe zit het met vrienden of gemeenteleden die jij over het hoofd ziet? Hoe zit het met andere plichten voor God of voor je naaste uit liefde waar je niet aan toe komt? Zeg eens eerlijk. Zeg eens eerlijk. En dat is een vraag die ik jullie vanmorgen ook wil stellen. Ervaar jij je leven met God en je naaste als een dagelijkse strijd? Als confronterend? Of heb jij het gevoel dat je als christen en dat je christenleven je eigenlijk best wel goed afgaat? Is het misschien zo dat je op je gemak op de brede weg loopt? De smalle weg. De smalle weg, dat is het onderwijs van Jezus. Op een smalle weg komt het precies. Degene die in de bergen hebben gewandeld, er zullen onder jullie vast mensen zijn die dat hebben gedaan, die kunnen zich daar wel iets bij voorstellen, zo'n smal bergpaadje. Je moet voortdurend scherp opletten waar je je voeten neerzet. Jezus leert ons scherp te onderscheiden waar het in elke situatie op aankomt. Het is turen en het is zoeken. Wat wil hij in deze situatie van mij? Met een set oppervlakkige standaardregels kom je er niet. Die smalle weg, dat is een weg waarop je gauw in botsing komt. In botsing met jezelf. Of in botsing met allerlei plichten. Want er zijn geen uitvluchten. Een smalle weg heeft geen handige vluchtstroken. Een smalle weg heeft geen uitwijkplaatsen of parkeerplaatsen. Je moet doorgaan. soms helemaal alleen beslissen. En je kunt je niet verschuilen achter andere mensen. Kortom, op zo'n smalle weg loop jij niet fier en recht overeind. Alsof jij alles onder controle hebt. Nee, bij Jezus' diepe, confronterende wetsuitleg krijgen wij het allemaal moeilijk. Sterker nog, het is voor ons gewoon niet te doen. Neem nu Matthäus 5, vers 39 tot 41. Als iemand je slaat, moet je je niet verweren. Als iemand iets van je opeist, moet je maar twee keer zoveel geven. Geef iedereen die iets van je vraagt en wijs nooit iemand af die iets van je wil lenen. Als je dat echt helemaal serieus neemt, wees eens eerlijk. Wie kan dat nou? Dat kan toch niemand? Betty las vanmorgen dat eerste gedeelte, dat eindigde met: wees volmaakt zoals je hemelse Vader volmaakt is. Dat kan je niet. En dat besef dringt alleen tot je door op de smalle weg. Want op de smalle weg komt de ernst van Gods geboden onontwijkbaar op je af. En dan kun je er met geen mogelijkheid omheen. Wat God vraagt, dat red ik niet. Op de brede weg hou je jezelf altijd wel op een of andere manier staande. Eventueel met een slimme redenering of een smoes. Maar op de smalle weg kom je onvermijdelijk in gewetensnood. En dan voel je hoe vaak je struikelt en hoe vaak je valt. Jezus roept het ook uit. Hij zegt op een gegeven moment, letterlijk staat er: wat is die poort nou? En wat is die weg smal? En maar weinigen weten hem te vinden. En dat is logisch toch? Want wie wil er nou zo'n weg gaan? Wie zoekt nou zoiets op? Iedereen ziet er toch tegenop om die smalle weg te gaan. Daar begin je liever niet aan. Het kost veel denkwerk. Het kost je veel energie. Kan dat nou ooit nog een weg zijn waarop jij blij bent met je geloof? Is het een weg? Is het niet een weg waarop jij je constant schuldig voelt? Toch noemt Jezus die weg juist de goede weg. De weg die naar het leven leidt. En dat heeft te maken met de poort die erbij hoort. Bij die smalle weg hoort een nauwe poort. De smalle poort. Elke ommuurde stad van toen had tenminste één hoofdpoort. Een ruime poort. En door die poort kon je onder normale omstandigheden, kon je met je hele en hebben houden, kon je daar doorheen. Met je paard en wagen, alles wat je bij had. Maar naast die ruime hoofdpoort had je ook nog een heel klein poortje. Naast de stadsmuur. Een heel klein poortje. Dat was een soort kruipluik voor noodgevallen. Bijvoorbeeld 's nachts als de hoofdpoort voor de veiligheid gesloten was, of tijdens het beleg van een vijandelijk leger. Dan kon iemand even vlug via dat kleine poortje naar binnen kruipen. Maar dan moest je je wel klein maken. Buigen. Door de knieën. En je bagage en alles wat je bij je had, kon je niet meenemen. Dat moest je achter je laten. Jezus zegt: ga binnen door die poort. En waar slaat dat beeld op? Hier aan het slot van de bergrede doet Jezus iets verrassends. Hij gaat het namelijk ineens nadrukkelijk over zichzelf hebben. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar vers 21 tot 24. Daar zegt hij: niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Binnengaan in het koninkrijk van de hemel heeft dus alles met Jezus zelf te maken. Hij geeft de toegang. Sterker nog, hij is zelf de toegang. Hij is de enige ingang naar het leven. Die poort, dat is hij zelf. Jezus. En later zal hij dat ook onomwonden zeggen. Dan zegt hij: ik ben de deur. Ik ben de weg. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Bij de Vader binnenkomen, dat gaat dus alleen via Jezus. Hij is de poort. Maar dan wel de nauwe poort. Niet die ruime. Je kunt er alleen doorheen als je bukt. Je buigt. Jezelf klein maakt. Want zolang jij trots en fier overeind blijft staan, dan lukt het niet. Om er doorheen te kunnen, moet ik mijn bagage achterlaten. Die hele rugzak met alles wat van mij is. Mijn prestaties bijvoorbeeld. Mijn tevredenheid daarmee. Dat ik het zo goed tegen anderen weet te zeggen. Dat ik christelijk leef. Dat ik alles netjes onder controle heb. Niet gescheiden. Geen drankmisbruik. Ik ben een meelevend kerklid. Ik heb mijn gezicht op die receptie laten zien. En ik heb het dus goed gedaan in de ogen van mensen. Ook al mijn kennis en mijn geloofservaring. Ik kan het niet gebruiken om binnen te komen. Alles moet ik achterlaten bij hem. Ik heb er niks aan. En weet je waarom niet? Omdat Jezus in mijn rugzak ook zoveel rotzooi aantreft. Zoveel rommel. Niet alleen prestaties, maar ook heel veel mislukkingen. Hij ziet mijn misplaatste tevredenheid. Hij ziet mijn trots op mezelf. Hij ziet mijn vertrouwen op mijn geloofservaringen. En hij doorziet mijn rare afwegingen en mijn slimme redeneringen. De steken die ik in mijn leven heb laten vallen. Hij denkt bijvoorbeeld wel aan mijn buurman, aan wie ik niet dacht. En aan al die andere mensen die ik over het hoofd zag. Hij vindt dat ik het niet gered heb. Als wij contact maken met Jezus, dan zullen we ons allemaal moeten verootmoedigen. En in het woordje verootmoedigen zit het woordje oot. En oot betekent nul. Niks. Ik heb niks, helemaal niks, waarmee ik de hemel kan verdienen. Zou een christen niet per definitie iemand moeten zijn met een klein ego? Niet iemand die zichzelf laat gelden? Niet iemand die vol trots en zelfvertrouwen zichzelf centraal zet? Iemand met een groot ego past wel door de ruime poort, maar niet door die nauwe. Binnengaan door de smalle poort vergt je hoofd buigen wanneer je voor de Heer gaat staan. Niet alleen je hoofd, ook je knieën. Vanwege je tekort, vanwege je zwakheid, vanwege je ontoereikendheid. Door die nauwe poort gaan lukt alleen door jezelf klein te maken voor Hem. Ik kan me voorstellen dat je misschien denkt, jongen zeg, wat een somber verhaal is dat. Een verhaal wat je neerdrukt. Een verhaal waar je het benauwd van krijgt. Maar in werkelijkheid, broers en zusters, is dit een heel blij verhaal. Waarom? Die hele rugzak van je, vol van prestaties en jezelf overeind houden, die hele rugzak mag je afleggen. Dat lucht op. Het maakt je lichter. Niet langer hoef je de schijn op te houden voor de mensen. Niet langer hoef je de schijn op te houden voor God of voor jezelf. Jezus zegt, kom binnen bij de Vader en vergeet die rugzak nou maar. Laat die rugzak maar buiten staan. Je mag alles laten vallen. Alles waar jij mee rondtopt en zult in je leven. Laat het van je afglijden. Geef het allemaal maar aan mij. Ik ruim het voor je op. Als je door Jezus, de nauwe poort, bij God binnenkomt, wordt het ineens heel ruim en bevrijdend. Want wat gebeurt er dan? De Heer zelf heet jou van harte welkom. Niet langer hoef jij op je knieën te blijven liggen. Hij reikt je vriendelijk zijn rechterhand en hij helpt je overeind. Wie door Jezus de nauwe poort binnenkomt, komt thuis bij God. En daar ervaar je een vrede en een vrijheid die je nooit meer kwijt wilt. En vooral, je wilt hem niet meer kwijt, die het aan je gaf. Jezus, de enige die jou toegang geeft tot God en je van je benauwdheid bevrijdt. Hij brengt vrijheid, hij brengt ruimte in je leven. Voortaan is hij de leraar die jou de weg wijst. Hij laat je ontdekken hoe mooi zijn diepe wetten zijn. Hij maakt je gevoelig voor God en je naaste. Hij leert je diepgang en echtheid in je contact met God. Hij leert je zachtheid en mildheid in het contact met je naaste. Zodat je oog krijgt voor zijn of haar behoeften. Behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Jezus leert je aanvoelen waar het echt om gaat. Bijvoorbeeld hoeveel het voor een buurman betekent als er iemand is die hem opzoekt in zijn eenzaamheid. Misschien ga ik er nu al graag heen. Zonder een stemmetje dat zegt, wat zal men zeggen of denken als je een keer dat etentje afzegt of die receptie laat lopen. Het achtervolgt me niet langer. Want ik kijk niet mensen naar de ogen, ik kijk God naar de ogen. De Heer. Hoewel ook mensen laten mij toch niet koud. Ik kom er dus niet uit. Al die botsende plichten. Ik kies maar wat. En ik doe maar wat. En heel eerlijk gezegd, broers en zussen, ben ik bang dat mijn buurman me toch weer een hele tijd niet ziet. Want er is zoveel. Mijn werk. Al die mensen die op mij letten en iets van mij verwachten. Ik red het niet. Ik voel dat ik faal. Broers en zussen, die nauwe poort, de Heer Jezus, ik moet er steeds weer opnieuw doorheen. Maar dankzij Hem durf ik mijn falen en mijn zwakheden en mijn fouten onder ogen te zien. Want juist Hij is het die mij ervan verlost. Laat mijn ego maar klein blijven. Met Jezus als Heer en Helper hoeft dat geen probleem te zijn. Reis verder samen met Hem. Laat je bevrijden door Hem. Niet één keer, maar je hele verdere leven. En met Hem haal je het einddoel. Gegarandeerd. Die gouden stad op de berg waar God de Vader woont. Amen. Voordat we zo gaan bidden en danken. Een paar mededelingen namens de kerkenraden. Vanavond is er weer een uur van In His Presence. Een uur van stilte, zingen en gebed. En de aanvang is om 7:15 hier in dit kerkgebouw. Aanstaande woensdag is er weer een 2-wekelijks uur stil zijn voor God. En dat vindt ook plaats in dit kerkgebouw. En de aanvang is 8:00. En ik zie hier ook de collecte is vanmorgen voor een bijzonder doel. En er staat achter schimmig navraag, Ad Grunewald, GKV-doel zie ik staan, Ad. Klopt dat? Ja. Bijbelvereniging. Oké. Het is een goed doel. Dat is altijd goed, toch? En de bloemen gaan deze zondag met hartelijke groeten van de gemeente als dank voor hun inzet voor de kerk aan het plein naar Ingrid en Erik Runhaar. Nou, ik zie hier verder geen gebedspunten staan. Laten we maar gewoon naar de Heer gaan en hem vragen om zijn zegen. Heere onze God, we komen bij u en we buigen onze hoofden, misschien in gedachten ook onze knieën. Heer, want goed kijkend naar ons eigen leven, voelen we, als we naar uw onderwijs luisteren, in onszelf een probleem. Namelijk dat we uw woorden niet in werkelijkheid waar kunnen maken. We kunnen het proberen, we kunnen ons best doen. Heer, en soms zijn er ook prachtige dingen die we mogen doen. Tegelijkertijd blijft er ook nog zo ontzettend veel liggen. Heer, de dingen die u van ons vraagt, die redden wij niet. En Heer, wat is het dan goed om ons klein te maken, om te buigen voor u, onze grote koning, en dat gewoon samen te belijden. Dat we het niet redden en dat we u nodig hebben. Heer Jezus, en dat is ook precies waarvoor u gekomen bent naar deze wereld. Om ons dat te doen beseffen. En om ons vervolgens te bevrijden van die enorme last die op ons kan drukken. Omdat we het gevoel hebben dat we falen. Heer, en dat doen we. Help ons om dat toe te geven. Helpt u ons, Heer, om kleine ego's te krijgen. En te ontdekken dat we u nodig hebben. Elke dag van ons leven. Heer, en dan, ja, als we dat doen, dan mogen we weten dat we in uw heiligheid zijn. Dat u ons bevrijdt van al die lasten. Van al die plichten en botsende dingen. Heren, dank u wel voor dat geweldige evangelie. En dat evangelie, dat is voor ons, maar dat is voor de hele wereld. En wilt u ons helpen, Heer, om dat evangelie uit te dragen, waar we ook zijn. Uit te leven. Ook dat kan alleen zonder uw Heilige Geest. En daarom bidden we ook vanmorgen, Heer, om uw Heilige Geest. Vader, wij zijn hier bijeen in dit gebouwtje. Maar tegelijkertijd zijn er op allerlei plekken, hier in Voorthuizen, Barneveld en in Nederland en in de wereld, mensen bij elkaar om bij u te zijn. Heer, wilt u al die mensen zegenen? Wilt u de kerk wereldwijd zegenen? Wilt u hier plaatselijk alles zegenen waar we mee bezig zijn? Om bij elkaar te komen, omdat we samen dat goede nieuws willen delen. Heer, omdat we allemaal u zo keihard nodig hebben. Wilt u uw zegen daarover geven? Heer, we gaan de komende week weer in. En we zien aan ons uiterlijk, zoals we hier zitten, vaak niet wat er allemaal speelt in ons leven. Misschien vinden we het ook moeilijk om dat te vertellen. Heer, we weten dat u het wel ziet. En we weten dat u onze lasten ook de komende week wil dragen. Geef dat we ze ook de komende week weer bij u neerleggen. En wilt u ons dan bevrijden. Zegent u ons in ons werk, in alles wat we doen. Vandaag, de komende week. Wees ons nabij, Heer, als we het moeilijk hebben. Als we het zwaar hebben. Als we somber zijn of verdrietig zijn. Wilt u dan vooral met uw rechterhand om ons heen zijn. Zoals u heeft beloofd. Vader, we dragen ook de kinderen aan u op die nu niet hier zijn. Maar nog in de Bijbelklas. Wilt u hen ook zegenen. En wilt u hen ook, Heer, uw woorden geven. Zodat ze ook meer en meer in u mogen gaan geloven. Heer, wilt u ons zo horen? Wilt u ons horen? En we vertrouwen erop dat u dat doet. Want ook dat heeft u beloofd. En wij bidden u dit gebed. In Jezus' naam. Amen. Ik denk dat het tijd is voor de collecte. Ja, ik had nog een liedje opgezocht. Want ik wist dat ze het in de Bijbelklas over Samuel gingen hebben. Dus ik denk, ga even zoeken op YouTube. Samuel, Samuel. Maar ik denk dat we dat wel, dat deel wel kunnen overslaan. En naar ons slotlied kunnen gaan. En misschien kunnen we straks nog even luisteren als we terug zijn. Laten we ons slotlied zingen in deze dienst. Opwekking 575. Jezus alleen. Nou, weet je, wacht maar even. Wacht maar even. Ja, want zie ze nu aankomen. Ja, ze komen eraan. Hey jongens, hartstikke goed dat jullie weer terug zijn. Jesse. Jesse heeft iets gemaakt, zoals jullie al zien. En ik vroeg aan hem of hij even wilde vertellen wat hij gemaakt heeft. Kijken of dat lukt. Jesse, wil je dat vertellen?
Ja.
Vertel maar. Wat heb je gemaakt?
Dit.
Wat zeg je? Dit heb je gemaakt. Ja. Toch? En wat is het? Een?
Over
Samuel, precies. Heel erg mooi. Nou, weet je wat we gaan doen? Het lijkt me mooi om samen nog een lied te zingen over Samuel. Zullen we dat doen? Ga jij maar op je stoel zitten en dan gaan we samen een liedje zingen over Samuel. En het liedje heet Samuel, Samuel. En het gaat over de roeping van Samuel. En daar hebben ze het over gehad, volgens mij in de Bijbelklas. Laat ons laatste lied zingen in deze dienst. Jezus alleen, opwekking 575. Ik mag jullie de zegen meegeven van onze Heere God. En neem dat mee in vertrouwen de komende week. Dat je onder zijn zegen veilig bent. En dat hij zijn belofte waarmaakt die hij aan ons doet. En dan eindigen we die zegen met een gesproken amen. De genade van de Heere Jezus Christus. En de liefde van God. En de eenheid met de Heilige Geest is voor jullie allemaal. Amen.